Hey, Wouter hier. Stormrein is nog maar 2 keer te zien en ik vertel je zo meteen waar en wanneer. Maar later deze maand maak ik de speellijst van mijn nieuwe show bekend. Die show gaat Met Blokjes heten en ik begin in september met de try-outs ervan. Meld je op woutermonde.nl of elektrapodcast.nl aan voor mijn nieuwsbrief en dan weet jij straks als eerste waar ik heen ga. Wil je Stormrein nog komen bekijken? Dat kan op donderdag 15 mei in de Kring in Roosendaal en zaterdag 17 mei in Theater Ludens in Voorburg. Later komen er op mijn eigen YouTube-kanaal nog allerlei fragmenten van de show, dus ga ook even naar YouTube, zoek op Wouter Monde en abonneer. Welkom, mijn naam is Wouter Monde en dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Dit is de Elektra Podcast, Open Mic 2023, deel 1.
Dus ik sta daar tegenover 100 collega's in een kakkelakpak.
In deze speciale aflevering van Elektra Podcast hoor je comedians die nog niet zo lang bezig zijn en die dus vooral aangewezen zijn op zogenaamde open mics. Dat zijn comedyavonden waarvoor iedereen zich aan kan melden. Kritisch zijn op de omstandigheden of de voorwaarden is een luxe die je in deze fase van je carrière gewoon niet kan veroorloven. Net als bij een echte open mic zal je in deze aflevering comedians horen die over een paar jaar gewoon meedraaien in professionele shows of die met eigen shows in het theater staan. Van anderen zal je daarentegen misschien nooit meer wat horen. Maar wie het gaat maken en wie niet, dat weet je dus nooit van tevoren. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast Open Mic 2023, deel 1.
Dus ik ben Jeremy Balti. Ik ben van juli vorig jaar bezig. Dus nog geen jaar eigenlijk. Juli.
Nog geen jaar. Oké, cool. Dus dan zit je echt nog volop in de open mic scene, neem ik aan.
Ja, ik neem nu nog alles aan en zo, dus.
Ja, want dat doe je en gelijk heb je. Zo lang mogelijk. Volgens mij was het ooit Nigel Williams die het zei, of Wim Helsen, maar dat weet ik niet. In het begin van je carrière moet je zoveel mogelijk dingen ja zeggen en daarna op zoveel mogelijk dingen nee.
Dat ja. Maar eerst nog alles, ja.
Nou ja, vertel, want je hebt ook het samengevat wat het verhaal was. Maar wat ik ook al mailde, ik heb al die samenvattingen gelezen. En daarna ben ik ook weer heel snel vergeten wat er stond, omdat ik het liefst gewoon verrast wil worden. Dus ik weet niks. Begin bij begin.
Oké.
Okay. Waar en wanneer zijn we?
Dus ik ben nogal ook speciaal, ik zal het wel inkaderen. Ik heb ook een handicap, dus een fysieke beperking. Ja. Wat het ook al het moeilijker maakt om op het podium te klimmen en zo.
En wat is jouw beperking?
Aan mijn been, fysieke beperking. Dus mijn been is wat korter dan het andere, waardoor ik mank en dus een beetje moeilijker wandel.
Ja.
En dus hoge podia zijn moeilijk om op te klimmen.
Ja, oké.
Maar er was dus een keer hier in Oostende aan de Gust een vriend van mij die schlagerzanger is. Dus die doet schlagerfeestjes. En die bestaat 5 jaar die avond. En die dacht, we gaan comedy doen die avond, doe maar. Je hebt toch al iets van ervaring. Maar goed, dan liep het dus mis.
Wacht even. Want het is een vriend van jou en die is slagerzanger.
Ja.
Jij weet dat hij die avond al 5 jaar heeft. Dus als de vriend van jou is, kan ik me voorstellen dat jij in de afgelopen 5 jaar ook al eens op zo'n avond bent geweest, of niet?
Nee, en dat is zo de typische Bentse kermis hoempapa muziek. En dat was die avond niet anders.
Want, ja. Bonuspunten voor het woord pensenkermis.
Ja.
Ja, als je niet weet wat het is, google het zelf maar. Maar het is alles wat je denkt dat het is.
Ja, maar nu was de pensenkermis dus binnen in een parochiezaal. Dus zo'n hele typische oude bollige zaal. Waar dat enkel zo oude mensen waren en zo kindjes met op hun gsm en zo. Dus totaal niet geïnteresseerd. Dat is echt een typische trouwfeest eigenlijk.
Yep.
En de afspraak was, dus hij deelt deel 1 van het concert en dan was het pauze. En de afspraak was, daarna kondig je mee aan. En dat deden ze dus niet, hè. Ze deden dat als in de pauze, deden dat was al, hè. Dus onverwacht moest ik op het podium. Dus ik helemaal tussen instrumenten en zo, tussen de trompetten en de cymbalen door, op het podium gaan staan voor een lege dansvloer. Gewoon het publiek zat helemaal achteraan.
En Jeremy, hoeveel mensen waren er? Ik bedoel, oké, het waren kinderen op hun gsm en oude vandaag, nee. Maar hoeveel hebben we het over?
Well, toch een honderdtal, maar ik zag niemand, hè, want er was een dansvloer. Dus ja, alleen maar wat vage lachjes van heel ver weg.
Oh, maar... En hoe lang, want je bent nu nog geen jaar bezig. Hoe lang was je bezig toen dit gebeurde?
Nou, nog maar 6 maanden of zo. En ik heb een klassieke 8 minuten set. Soms eens 10 met interactie, maar interactie was dus heel moeilijk die avond.
Maar ook, hoe is die avond? Want je komt daar binnen, je ziet de setting, nee. Je ziet het publiek. Ik neem aan dat je had niet verwacht dat het een mooie comedyclub was, want je wist...
Nee, het is, helemaal niet.
Een avond met slagerzangers, dus dan heb je al een... Maar dan kom je daar binnen, hoe... Heb je dan niet dat je denkt, ja, ook al is het een vriend van me, ik ga naar huis, dit wordt helemaal niks.
Nee, toch niet. Ik had erover nagedacht, maar ja, je kunt dat niet maken, denk ik dan. Hè. Dus ik kom daar binnen en ja, typisch het typische Vlaamse zaal, zo, hè. Iedereen vol verwachting en zo. En de special guest, ik was special guest op dat affiche, dat ook nog. En op het einde bij de afkondiging hebben ze iedereen bedankt, behalve mij. Dus dat is ja. Dus ja. Want met de uitleg, ik was toch geëmotioneerd van mijn 5 jaar bestaan. Dus ja. Klein beetje vreselijk.
Ja, klein beetje wel. En is dit nog altijd een vriend van je? Of is dit waar de vriendschap is geëindigd?
Nee. We komen er nog wel overheen. Maar het was wel een rare avond.
Want je hebt daar... Nou ja, je 8 minuten set die met interactie 10 duurt. Ik neem aan dat die in deze setting minder dan 8 heeft geduurd. Wegens gebrek aan enige reactie.
Ik heb het natuurlijk niet opgenomen, maar het was heel korter dan verwacht. En ook zo daarna, dit was hem dan. En weg was ik. Dus, maar achteraf en wel.
Ja?
Zeg maar hoor.
Nou ja, ik was benieuwd. Want normaal aan het einde van je set heb je toch over het algemeen een grap waarvan je weet of verwacht, daar komt gewoon een goede lach, zodat je kan zeggen, dank jullie wel. Ik was Jeremy, tot de volgende keer. Nee. Hoe was het einde van deze set?
Ja, die was er wel, en een groot applaus. Maar ik denk dat ze niet gehoord hebben hoe dat gaat of zo. Gewoon het typische applaus. Hoor je eens weg. Even applaudisseren. Want het was echt wel heel, heel moeilijk. Maar ja.
Ja, maar ja, toch in ieder geval nog een applaus.
Nee, dat wel.
Oh man.
En achteraf dan typische retentie. Het was heel leuk, maar we zijn stille genieters. We zijn stille lachers. Dus ja, zo werd het niet.
Het is lief dat ze het zeggen. Compleet ongeloofwaardig, maar wel lief.
Ja. Yeah.
Top. Oh, wat een goed verhaal. Dankjewel.
Nou, mijn naam is Frank Buitendijk en ik ben vlak voor de coronacrisis begonnen met spelen toen ik in Amerika woonde, in New York. En daar was het best wel makkelijk. Dan ben je een buitenlander met een grappig accent die zich verbaast over het rare Amerika. En toen na de crisis ik in Nederland doorgegaan, en ja, dan ben ik gewoon fan van middelbare leeftijd die grappig probeert te zijn. Dus dat was volgende.
dat is een switch, kan ik me voorstellen.
Ja, lastig.
Ja. Dus nu, voor de coronacrisis, dus je speelt nu ruim 3 jaar, zo'n beetje 3,5 jaar.
Ja, crisis er tussendoor enzovoort, zoiets, ja. Ja,
ja. Top. Nou, vertel, waar en wanneer zijn we ongeveer dat dit plaatsvindt?
Ja, dit is dan ongeveer 1,5 jaar geleden, denk ik. En we plaatsen ons nu in het mooie Dinxperlo, voor wie geografisch minder belegd is. Dinxperlo ligt aan de grens met Duitsland. Een lange straat. En aan de ene kant van de straat is Duitsland. Aan de andere kant is Nederland. Het is helemaal in het grensgebied. En daar werd voor de allereerste keer een comedy show georganiseerd. In een... Ik zal de situatie even schetsen voor je, Wouter.
Sowieso. Ik sla al aan op voor het eerst een comedy show georganiseerd. Ja. Dat is over het algemeen geen goed teken.
Maar je zal toch een keer ergens moeten beginnen. Ik was super moe, want ik mocht voor het eerst 12 minuten spelen in plaats van de normale 8 minuten. Dus met goede zin. Maar ik zag het
luxe.
Ja, het is een nieuw restaurant. We hebben hier en daar een tafel, mooi groot. In een hoekje een heel klein podiumpje. Met zo'n soort van vuurkorf er nog naast op het podium, die bloedheet was. Zo'n microfoon met van die hele grote...
Maar dat die heet was, was er vuur in de vuurkorf? Of was het een soort elektrische?
Met van die raampjes ervoor. Maar die stond ook op het podium. Heel klein podium, zeg maar.
Natuurlijk.
Anderhalve meter. Er stond nog een hele grote microfoon. Dat is belangrijke informatie, komt later nog.
Ja.
Met van die drie van die... Van die hele lange poten, zodat je weinig kon bewegen. En dan was het iets aan de... die rechtop stond. Dat was er dan.
Ja, aan het statief bedoel je.
Aan het statief aan de onderkant. Ja. En dan aan de bovenkant was er ook nog een keer met zo'n stuk wat schuin stond. In plaats van de microfoon hoog stond. Dus er was eigenlijk weinig ruimte om te staan. Er was een half lampje. Dus daar, dat was... Om een lang verhaal kort te maken. Ik heb daar 12 minuten compleet staan doodgaan. Werkelijk waar, niks ging goed. Er was een stamtafel achterin van mensen die het vooral heel erg vervelend vonden dat er wat aan de hand was. Die er ook niks van wisten. Die voelden zich ontstoord, zeg maar, in hun gesprek. Heel niet, toch?
Want normaal is er daar geen comedy. Want dit was de eerste keer. Dus die hadden geen idee wat de bedoeling was.
Nee, en die wisten er ook niks van. Er waren wat stoeltjes vooraan gezet. Vooraan zaten er 3 16-jarige meisjes met rollende ogen. Dat motiveert enorm, kan ik je vertellen.
Want nogmaals, jij bent de man van middelbare leeftijd die grapjes staat te doen in hun ogen.
Ja, dat is een ontzettende boomerjoer hier uit te hangen. En als je nou ervaren bent, hè, zoals jij het en andere professionals, dan weet je dat er wel een draai in te geven. Je weet het te benoemen. Maar als je gewoon maar, zeg maar, 12 minuten materiaal hebt, dan wat is het? Dan heb je zo ongeveer toch zo'n beetje aan moeten houden. Dus, nou, dat is niet helemaal waar. Er was 1 grap die viel. Halverwege stoten. Er zat een familie in de zaal. Die zat helemaal voorin. Helemaal voorin rechts. En die waren net naar Dingsbelo verhuisd. Die kwamen uit Rotterdam. En dat wist ik vanwege het gesprek wat er eerder was geweest. Met een beetje praten met het publiek enzovoort.
Ja.
En ik gooide de microfoon standaard bijna van het podium af. Omdat ik bewoog.
Moet je ook nooit doen.
Wat er gebeurde, ik gooide die microfoonstander dus bijna op die mensen. En ik wist hem nog net vast te grijpen. En wat ik zeg, was Rotterdam bijna weer plat gegaan. Dat was wat er zo uitschoot. Een hele flauwe snop de grap. En die viel.
En... Ja, maar in het moment en spontaan. En iedereen wist, dat doe je anders nooit. Dus ja.
Dat was grappig. Ja, maar wat het nog erger maakte, Wouter. Dat kan nog steeds veel erger. Na de pauze was er een stamgast die zei, die dacht, comedy, dat is leuk. Die zei tegen de MC, laat mij maar even.
Oh, nee.
Die is er op het podium gestaan. En die is 10 minuten, heeft die moppen staan tappen. In de categorie.
Nee.
Een priester.
Ja, ik zie het zo voor me. En dat wil ik niet.
Verschrikkelijk. Dan sta je daar met je kwetsbare, zorgvuldig in elkaar gedraaide materiaal enzovoort. Sta je naar je ziel op tafel te leggen. En dan is er een stamgast die mopperen. En daar werd hard om gelachen. Dus dat was. Dat was zo'n beetje.
Ja, want die kennen ze. En dat zijn herkenbare grappen. Gewoon standaard setup. Ja. Een priester komt in een café.
Ja.
En dan een racistische punchline.
Zo, nou ja, dat. Maar uiteindelijk vind ik het... het is natuurlijk ontzettend tijd te balen. Ik ben er uiteindelijk ben er ook wel weer blij mee, hoor. Want het levert gewoon een leuk verhaal op. Hè. Dat humor is pijn plus tijd. Dus we kunnen nu alweer om lachen. Het is ook goed, want je leert ervan hoe je met soort pijnlijke situaties, dat een beetje lijden, daar word je hard van. En kun je dat de volgende keer net weer een beetje beter tegen.
Nou ja, dat is altijd mijn houvast geweest bij dit soort shows, dat ik er van wegreed en dat ik dan dacht, ik probeerde altijd voor mezelf te bedenken, wat heb ik hiervan geleerd? Wat zou ik een volgende keer in een vergelijkbare situatie anders kunnen doen om het wel... Nou ja, in ieder geval te overleven.
Ja.
En niet compleet dood te gaan.
Nee, nou dat ja. Ja, zover ben ik daar nog niet. Voor mij, de keren dat het gebeurt, is het gewoon nog gewoon keihard doodgaan en eraan wennen. Maar je krijgt wel een beetje heel op je ziel en dat is fijn. Dat,
ja, nou ja. En wat denk ik wel werkt, bijvoorbeeld gisteren speelden wij ergens samen. En er was een zaal, we zagen al bij het binnenkomen, er kwamen relatief veel jonge vrouwen binnen.
Ja.
Nou, dan is het ook nog Utrecht. Dan weet je, oké, dat is over het algemeen redelijk links georiënteerd, redelijk hoog opgeleid. En waar, nu heb je in ieder geval materiaal om uit te kiezen. Want je had een bepaalde grap waarvan je tegen ons zei... nu twijfel ik, ga ik die grap wel of niet doen?
En ik heb het... maar aan de andere kant, en dat vind ik het mooie... als je materiaal hebt wat heel dicht bij jezelf ligt... Ik heb een stuk over slaapapneus. En dat heb ik dan toevallig gisteren niet gespeeld. Maar de meeste van het publiek die hebben daar geen last van. Hebben er misschien wel eens van gehoord, weet ook niet wat het is. Maar gaan daar toch in mee... omdat je een waarachtig eigen verhaal vertelt.
Ja. Oh, maar die horen liever over slaapapneu en denken, nou, daar weet ik niks van. Vertel me daar meer over met grappen erbij. En dat is 10 keer leuker dan de zatte stamgast die een racistische mop staat te vertellen.
Ja. Dus, en ik denk dat ook wel een beetje de reis is die je maakt. En eigenlijk is het een reis naar jezelf zo'n beetje. Wat zijn nou de verhalen? Waar misschien niet iedereen wat van weet, maar ook al, ja, ik ben wat oud, ik ben 54, maar ook andere mensen dat toch leuk en interessant vinden om te horen. Wat ik je ook nog wil vertellen, is dat het leukste uit Dinxperlo, dat wil ik je niet onthouden,
het
allerleukste in Dinxperlo is het stukje Duitse snelweg zonder snelheidslimiet van 20 minuten en daar lekker doorheen knallen. Dus ik had toch een fijne avond.
Ik ben Wolf en ik speel ongeveer sinds augustus vorig jaar.
Okay,
maar
cool.
Daarvoor heb ik ook 1 keer gespeeld.
Oké, dan ga ik die gemakshalve niet meetellen.
Dat is degene waarover ik ga spreken.
Dus. Dan gaan we die zeker meetellen. Oké. Maar dat was dan ook gelijk de allereerste keer dat je op een podium stond. Of dus als comedian. Ik weet niet of je nog andere podiumdingen doet.
Ik heb ook woord gedaan als in theater ervoor. Maar zo op een podium staan om comedy te brengen... heb ik niet voor een groot publiek eerder gedaan.
Oké, cool. Dus dit was de allereerste keer als comedian op een podium. En wanneer was dit ongeveer? Want je zei, ik ben begonnen vorig jaar augustus. Dat is 22.
Ongeveer eind 2021. Ik was nog 16 toen, dus...
Jezus, ook nog heel jong. Oké.
Ja.
Maar ik ben altijd heel jaloers op mensen die heel jong beginnen met comedy, omdat ik echt pas op mijn 30ste eindelijk een keer het zelfvertrouwen had ontwikkeld om het te gaan doen. Oké, vertel. Dus jij bent 16 en je denkt, ik ga... daarvoor. Kijk, voor mij is dit logisch dat je denkt, ik ga dit doen. Wat was er bij jou dat je dacht, ja, ik ga comedy doen?
Dat was er altijd wel wat geweest. Ik dacht van, ik wil dit graag doen. Zo, ik had dat al voor mijn familie een paar keer gedaan. En voor kleine jeugdbewegingen al ook zo gepresenteerd min of meer. Ook zo humoristisch en ook op school eens een keer. En dat was eigenlijk altijd al een deel van mij om min of meer op een podium te staan voor een publiek.
Ja. En toen kwam dit en was dit een open mic gewoon ergens of wat voor avond was het?
Nee, het was een initiatief van de gemeente Brasschuit om mensen terug op het podium te krijgen en ook het publiek terug in de zaal te krijgen. En ze stuurden daarvoor een mail rond naar de academies van muziek en woord in Capelle en Brasschuit. En dan heb ik op die mail geantwoord en ik zei dat ik graag een keer stand-up comedy zou doen. En die hadden geantwoord met, oké, mooi, we boeken u in voor een half uur.
Holy shit, dat is heel lang!
ja, en... ik had ook materiaal geschreven voor ongeveer een half uur dan. En de dag zelf was ik zo nog in bed. En ik werd zo 4 keer wakker gebeld, omdat ik zo thuis was van school. En dan de 5e keer of zo was ik echt al zo van, ja, wat is het? En dat was de hoofd van de cultuurraad van Brasschaat. die zei toen tegen mij dat ze er 10 minuten van hadden gemaakt en dat ze mij van voor hadden gezet. En dat was deels ook wel een opluchting.
Ja.
Maar dan was ik ook wel zo licht aan het panikeren. Dus had ik de logische beslissing gedaan om al het bindend materiaal erin te laten en alle grappen eruit te scherpen.
Waarom?
Dat is gewoon zo... Ik was zo gewoon zo heel de tijd aan het opbouwen en op het moment zelf dacht ik van ah fuck, ik moet deze beperkt houden, ik moet deze kort houden.
Ja.
Dus heb ik heel veel niet afgemaakt op het moment zelf. Maar dan de dag zelf ongeveer of iets ervoor hoorde ik
Wolf, dan ben je aan het, je bent aan het schrappen en bezig om het in te korten. Dan is het, je hebt in dat half uur wat je geschreven had, heb je grappen geschreven? Of in ieder geval dingen waarvan je dacht, hier gaan mensen om lachen.
Exact. Ik heb er ook een paar achteraf nog.
Als ik moet schrappen in dingen en ik moet er grappen uithalen, dan denk ik, jammer, want ik vond dit een leuke grap. Dat heb jij toch ook gehad? Hoe kan je dan alleen maar overblijven met het bindmateriaal?
Er was meer dan de helft daaruit moest. Dus. En ik heb het zelf ook nooit de kans om iets af te maken, denk ik. Dus, ja.
Okay, fair enough. Maar goed, ik onderbrak je. Dus jij had
geschrapt
tot de helft eruit, de grappen eruit, bindmateriaal over. Je had 10 minuten en toen, hoe ging dit verder?
Wel, ik ik kwam daaraan en toen pas zo nam ik echt in wat ging gebeuren en wat juist het format was min of meer. En ik speelde vlak voor een gitaarkwartet, een Spaans gitaarkwartet. En daarna speelde zo een cultuurcentrum band, dat zo wat licht humoristische muziek bracht. Maar het publiek was over het algemeen niet echt fan van mij. Want...
Wat voor publiek zat er überhaupt? Want eerst dacht ik nog, het is een comedyavond. Maar toen jij al zei, vanuit de gemeente om cultuur weer een kans te geven, mensen weer op het podium, dacht ik al, dat is inderdaad met podiumkunsten in alle vormen en maten. En dan heb je ook publiek in alle vormen en maten. En meestal op dit soort avonden is dat niet per se het type publiek wat voor stand-up komt.
Exact. Het waren niet echt van alle vormen en maten. Het waren vooral 90% 50-plussers. Dus. En ook op de, toen het zelf nog niet bezig was, zeiden ze tegen mij zo vooraf van oké, we gaan nu waarschuwen, een kwartier op voorhand, 5 minuten op voorhand en daarna komen we nog eens backstage om te zeggen van nu moet je op.
Oké, nou. Goed,
so that was a fucking lie. Ze kwamen geen enkele moment. Dus ik zat zo backstage te wachten en ik dacht van, damn, dit begint echt al lang te duren. Ik zat aan mijn wilde ice tea, want er was wel catering voorzien, wat ik wel nice vond. Maar dan kwam ik op het podium. dat was 5 minuten nadat ze mij hadden aangekondigd.
Wat?
Ja, het publiek had al blijkbaar 3 keer geapplaudisseerd. En ik dacht van, oké, er gaat nog iemand op voordat ik ben. Maar dus, ze waren...
Sorry.
Dat is oké. Okay. Ze waren 5 minuten lang naar een leeg podium aan het zien. Denkende van, oké, wat is deze? En dan kwam ik op. Iedereen was... stil uiteraard, want ze waren al helemaal moe van het klappen of zo. Dus.
En iedereen denkt, ja, er gaat nu een heel... Er moet iets inkomen wat die bewuste 5 minuten stilte en leegte in gaat lossen.
Ja, het slimme had ook geweest op dat moment om dat te benoemen. Maar hetgeen wat ik deed was gewoon opkomen en zeggen van... Hey... Ik ging er niet spontaan mee op. Het was gewoon van... Ik was heel gestresseerd op dat moment. Dus ik begon ook zo over welkeurig om dingen te praten. Ik begon ineens te praten over een film dat ik zo eerder had gezien die week ook. En, dat is niet grappig, maar... toen dacht ik van, ah ja, ja, misschien werk ik hier het publiek mee op. En dan sloot ik af.
En? Werkte nee. dat?
nee, verbazingwekkend genoeg niet.
Wat raar. Je eerste keer, dan heb je anderhalf jaar niet gespeeld, ongeveer?
Ongeveer, ja. ja.
Wat was er toch dat je na anderhalf jaar dacht, ja, fuck it, maar er zit wel iets, ik ga het toch gewoon nog een keer proberen.
Ja, er waren al eerder momenten dat ik dacht van, oké, nu wil ik deze doen. Dat was vooral, tevoren zat ik zo aan met een bepaalde problemen. Maar op dat moment, ik werd beter en ik dacht van, weet je wat, fuck it, wat heb ik te verliezen hier al? Dus dacht ik van, de Joker.
Ja, fair enough.
En van de Joker dacht ik echt dat dat zo heel moeilijk ging gaan. Vanwege de eerste keer op het podium, maar toen bracht ik, ja, bij de Joker bracht ik grappen,
maar dat helpt heel werkt. Vaak. Ja, dat ja, werkt. Dat is wel gek.
Dat helpt. Ja.
En in de Joker komen mensen die graag grappen willen horen. En graag comedy exact. Zien. Dat helpt ook een hele hoop. En die weten dat het een open mic is. Waarbij mensen voor het eerst komen. Of mensen nieuwe dingen gaan testen. Dus de verwachtingen zijn totaal anders. En je begon niet met een rare performance van 5 minuten licht podium.
Ja, ik kon zeker dat een artistiek statement was of zo, maar dat heb ik niet gedaan.
Je had gewoon op moeten komen en moeten zeggen, dames en heren, dit is wat er gebeurt als we cultuur niet steunen. Steun cultuur, tot ziens. Dan had je applaus en was je klaar.
Exact, ja, maar daar kom ik niet op als ik 16 ben en gestresseerd ben.
En volkomen begrijpelijk. Top man, heel goed verhaal, dankjewel.
Oké, dus ik ben Wim. Ik doe comedy. Ja, ik heb laatst al gezegd, iets meer dan 3 jaar geleden ben ik begonnen. En er is ook iets anders iets meer dan 3 jaar geleden begonnen, namelijk COVID.
Yep.
Dus ja, ik doe het al wel een aantal jaartjes, maar op een tempo dat misschien niet hetzelfde is als de meeste beginners hebben gevolgd.
Hey, maar vertel, wat is jouw verhaal?
Ja, het is ook een optreden geweest, wel in COVID, maar op een momentje dat er af en toe even alles mocht. En we kregen, zoals iedereen die oproep in de kadetten en open micersgroep ziet, waar iedereen op elke aanbieding springt, spring ik op de aanbieding.
Ja, de Facebook. Facebookgroep voor beginnende comedians en organisatoren posten daar van, hey, ik heb een avond, ik zoek mensen.
Ja.
En dan zegt iedereen, ja, ik.
Ja, zeker. En dan springen daar massaal veel mensen op en dan ben je altijd blij als je toch gekozen wordt en dan denk je, dat gaat een fantastische avond zijn, want ik mag spelen. En dan kom je daaraan en gaan alle knipperlichtjes. Hè. Ik ben Elektra en Westeraar. Ik ken de knipperlichtjes intussen, maar toen was ik nog naïef. En dacht ik, ja, dan gaat die fantastisch zijn. Avondje, het heette Project 13 in Bornem. Die 13 had ik al moeten zien aankomen. Dat is een entertainmentcentrum. En dat wil zeggen, daar is zo'n grote hal, er is van alles. Je kan daar bowlen, karaoke doen, pijlwerpen, lasershooting.
Van alles. Knipperlichtjes, ja, dat is één grote vuurtoren met neonreclame.
Er waren er nog. Het andere knipperlicht was... het was de eerste keer comedy daar.
Ah,
dat is veel groter nog voor mij, hoor. De allereerste keer de uitbater vond dat een goed idee van ook comedy te doen.
En kan je heel kort uitleggen, wat is jouw verwachting of wat gebeurt er voor jouw verwachting van de avond als je hoort het is de eerste keer comedy hier?
Je bent al blij dat er een MC is, want die was er, maar meestal is er die dan niet, want die hebben geen idee wat een MC is. Terwijl als beginnend comedian of als zeker open micer heb je die nodig. Je hebt een publiek nodig dat
ook als ingewerkt is, opgeruimd is. Comedian. Ook,
maar dan zeker. Hè.
Ja, absoluut.
Dus had ook niet echt een idee van wat de beste setting is. Een publiek dat goed rond een podium zit, dichtbij zit, goed geluid heeft, weet precies waarvoor het komt. Dat soort zaken zijn al zeer belangrijk. En die uitbater had daar nog niet echt een heel goed idee van, denk ik. Wel min of meer, maar toch had al dus al een MC geregeld. Kevin van den Einde, een Vlaams comedian die toch heel veel MC'd. Dat ook heel goed deed. Die kende ik al. Ik dacht, oké, het zal mijn Kevin zijn. Dit komt wel goed. Ja.
Dat is een hele geruststelling dat er zo iemand staat dat je denkt, oh, die kan dat. Dat is safa, dat zal wel goed zijn.
Maar dan gingen er nog knipperlichtjes, hè, want we kwamen in de zaak aan. De meeste comedians waren net tegelijkertijd aan, want we waren allemaal nog zo boei op tijd. Zo zijn we dan wel als beginnelingen.
Yep.
En we komen de zaak binnen. Dat was een grote hal en daar was achteraan een grote bowling. 12 banen, zo heel veel licht en heel veel druk. Andere kant van de hal de bar. En daartussenin zagen we direct, hier is een podium. Oké, zo halverwege die hal stond tegen een muur een podium en wat tafeltjes en stoelen daar rond. En er zaten al mensen, dus ook wel fijn. Ik dacht, er zijn mensen, maar ja, dat is zo'n heel grote, kille hal. Dat is een soort fabriekshal die omgebouwd is. Ja, dat is misschien toch wat gek. Maar dat zal wel lukken, er zitten al mensen, er is een podium, dus dat gaat wel goed komen. Kevin was er nog niet, we begonnen aan de uitbater zo te vragen, ja, de bowling zal dan dadelijk wel stoppen. Hij zei nee. En toen dachten we, grapjes. Ook al vaak, als je op een plek aankomt, dat de mensen ook grapjes willen maken.
Yep.
Dus we dachten, we gaan een grapje zijn. Het is comedy. Dus die mensen, de comedians, die kunnen wel een grapje verdragen. Dachten we, zal wel stoppen. Een bowling gaat wel stoppen. Kevin komt eraan. Kevin vraagt ook uiteraard, wanneer stopt de bowling? En de bowling ging niet stoppen. Weet. Kijk. Dus wij hoorden de boodschap. Dat moet doorgaan, de mensen hebben gereserveerd. Ze hebben bowlingbanen geboekt en ze waren uitverkocht die avond. Dus ja, bowling ging door. Ja,
En bowling maakt tering veel herrie.
Ja. Dus je hebt continu al zo'n soort geraas van ja, die band die gaat, die de ballen brengt. Continu ballen terug. Iedere keer knal en dan... Ja, die kegels die vliegen. En af en toe was er dan ook, als er een strike gegooid werd, ging er zo'n grote lichttender achteraan. Strike. Ze waren heel de baan door, dat is een muur van licht. Ja. Dus dat was natuurlijk super, hè. Dat was, ja. En dan zijn er al velen die zeggen, ja, eigenlijk heb ik geen zin meer. Ja, tuurlijk hebben wij geen zin meer. Kevin dacht ook, ja, dat komt niet goed. Maar... Dat publiek kwam toe en er kwam echt veel publiek en het zat vol. Die tafeltjes die liepen vol. Het was een COVID-luwe periode, maar goed, iedereen zat netjes aan tafeltjes en dat ging wel. En die mensen hadden er zin in, je merkte dat. Dus we dachten, ja, dat gaan we het doen, hè. We gaan het hier doen. Maar wetende van, ja, dat is net zoals naast een snelwegstap praten, een lezing geven naast de snelweg. Eigenlijk voelt het zo aan. Maar we zijn eraan begonnen, dat dachten we. Dus ja, Kevin gaat het podium op. Hij zegt 5 minuutjes en we beginnen. De bowling gaat door. Hij meldde dat, want hij was daar even verveeld mee. Ja. Bowling zal door. Ja, we gaan dadelijk beginnen. Okay. Kevin begint uiteindelijk. En ja, hij doet zijn job. En dat is in het begin moeilijk. Hè. Een ervaren MC warmt het publiek op. En er was werk aan, want ja, die setting is al niet ideaal. Je moest de mensen er echt bij trekken. Die cocon creëren van een warm gevoel. Dat was al onmogelijk. En dan vond de uitbater, ja, dat geluid is precies niet zo goed, want de mensen achteraan horen het niet zo goed. Ik dacht, ja, ik weet waarom, er is een bowlingbaan, hè? What the fuck, ja. Goed, hij dacht, ik ga daar iets aan doen. En het beste wat hij ging doen was, in zijn idee, de luidsprekers loskoppelen en anders aansluiten. En hij begon dat te doen toen Kevin zei, ja, we gaan dadelijk, ik voel dat het publiek warm is, we gaan dan eerst de comedian oproepen.
Nee!
Bam, geluid weg. Want de uitbater vond dat het geluid beter kon ingesteld worden op dat moment. Ja. En dus, paf, geluid weg en Kevin stond daar. Hij had echt hard gewerkt om tot het punt te komen. Ja, nu gaan we lanceren. Nou, nee. Geluid weg, publiek koud... Kevin, ja, boos is hij niet. Hij is een vriendelijke man, top kerel. Maar,
ja. Ja, maar toch... Zeker als je zo hard... En even, want we zitten een beetje krap met de volgende opname die komt. Hoe heb jij zelf gespeeld? Heb je gespeeld?
Ik heb gespeeld, natuurlijk. in het begin moeizaam, maar ik heb de mensen... Ik was beginner, maar ik had het geweldige geluk dat ik een paar bowlinggrapjes heb. out of the blue heb ik die erop gediept. Ja, dat is het absurde ideeën over bowling en opvoeden en hoe die op elkaar gelijken enzovoort. En ik had die al heel lang, echt al niet meer gespeeld. Helemaal in het begin gebruikt, denk ik. Ik dacht, ze zijn niet zo geweldig. Maar goed, nu ga ik die wel gebruiken. Ik wist, nu ga ik bowlinggrapjes in het begin gebruiken. En ja, het publiek vindt dat natuurlijk fantastisch als je kan inspelen op...
Ja. Je speelt op een bowlingbaan.
Ja, ja, voilà.
En natuurlijk ga je bowling gaan doen. Oh, wat goed.
En dan lagen ze aan mijn voeten. Dat was zo, wauw, die doet dat hier gewoon zo. Ja. En dan ging dat eigenlijk behoorlijk goed. Het publiek wou echt... Het smeekt om comedy, dus prima. Eigenlijk heel goed.
Ja.
Ja, dus sorry, misschien was het niet het meest grote rampverhaal, maar toch. iedereen was eigenlijk ook de andere comedians, zoals een open mic, denk 8 mensen. Iedereen zei, what the fuck, we gaan gewoon en we zien wel. We wisten dat het ging mislopen en ja. We zeiden, dus we gaan gewoon crazy, suicide mission. We gaan het podium op en we gaan gewoon maar zien wat we doen. En die attitude heeft wonder wel eigenlijk wel gewerkt.
Hey, Wouter hier. Wist je dat er inmiddels meer dan 250 afleveringen van Elektra online staan met een hele hoop Nederlandse en Vlaamse cabaretiers en comedians? Op Elektra Podcast kan je makkelijk zoeken naar jouw favoriete artiest of laat je verrassen en ontdek juist een nieuwe favoriet. Je kan op elektrapodcast.nl ook makkelijk doneren of lid worden van de gratis nieuwsbrief. Vergeet niet om te abonneren op deze podcast. Dat kost je namelijk helemaal niks en dan mis je nooit meer een aflevering.
Oké, hoi, ik ben Amber en ik speel, ik denk nu een jaar of 4, maar ik speel heel weinig en eigenlijk pas sinds dit jaar dat ik het echt ben gaan spelen.
Jij speelde daarvoor, heb je dan een periode gespeeld en toen een tijd weer niet en toen weer wel? Want je hebt daarvoor toch ook al wel gespeeld?
Ja, maar wel echt heel weinig. Ik werd zwanger. En toen weer. En toen kwam corona. En ik heb altijd een soort van...
Altijd pech.
Nee,
en
ja.
Zwanger en corona. Hoe vaak kan het misgaan in de mensenleven?
Nee, ja, ik had heel niet. Ik vind spelen heel leuk, maar alles eromheen in mijn hoofd. Maar nu dit jaar gewoon ben ik gestopt met zeiken en ga ik gewoon. En nu is het weer leuk. Behalve dit verhaal dat nu komt, dat was niet leuk.
Ja, ik ben heel benieuwd. Vertel.
Ja, ja, dit is echt... Ik vertel het. En ik besef ook dat ik niet heel intelligent overkom terwijl ik dit vertel. Maar daarom is het belangrijk om te onthouden dat ik en heel lang niet had gespeeld toen ik dit zo aanpakte. Nee, dit zit hem niet zozeer in het spelen zelf. Het was letterlijk de weg er naartoe die echt heel erg slecht ging. Omdat ik... het was in januari en ik had heel lang niet gespeeld. En zoals je weet, ik heb kleine kinderen. Dus je kunt nooit, als je een gezin hebt, je kan nooit even weg. Je moet dat soort dingen echt blokken. Toch?
Ja.
Dus mijn vriend had gezegd, nou ja, oké, op zich wel leuk dat je hobby had hij het genoemd. Wat ik heel vervelend vind. Want... Ja, leuk, jij je hobby, prima. Maar ik wil, het was op zondag, ik wil Ajax kijken. En prima joh, want ik speel toch 's avonds. Dus er komen vrienden met sixpackjes bier en iedereen zit in de woonkamer. En ik zit een beetje zo bedrukt te maken over mijn set. En ik kijk even in het bericht van Arjan over hoe laat moet het er eigenlijk zijn. Ik 7:00, 7:30.
En dat was de organisator, neem ik aan.
Ja, Arjan Kleton. Ja. En... ik kijk en toen besefte ik, het is een comedy marathon en die begint om 1:00 's middags en ik moest 3 kwartier later van het moment dat ik het zag, moest ik daar staan om 16:30 en niet om 19:00. En Ajax was begonnen en ik woon in Amsterdam en het was in Utrecht. En mijn brein ging gewoon dit, oh nee, nee, nee. En mijn vriend pakte het niet goed op.
Wat heel even, voordat je verder gaat, sorry. Want de Comedy Marathon, dat was, als ik het goed zeg, was dat een open mic marathon. Het principe is in de Joker volgens mij ook al heel vaak gedaan. Maar dat er eigenlijk van 1:00 's middags tot 10:00 's avonds starten gewoon elk uur een nieuwe open mic. En elk uur spelen er 6 of 8 mensen, zoiets.
Dat ja, alleen dat had ik even over het hoofd gezien. Dus ik keek vrij nonchalant, ja lach maar. Ik keek vrij nonchalant op zo in dat bericht. En ik zie zo blok 3, 16:30 en ik keek naar de klok en het was 14:30. En mijn brein ging op een soort van zo'n flatline. En en mijn vriend zei, de auto stond in de garage, die had APK. Dus ik had geen auto. En hij zei, fiets naar station Zuid. Pak daar een trein. Maar ik wist niet eens meer waar Zuid was. Ik wist niks meer. Ja, en hij was heel boos. Ik zei, ik ga een taxi bellen. En hij zei, nee. Dat kan je, dat is gewoon zoveel geld. Dat kan je niet doen. Maar ik dacht, ja, ik speel al nooit. Het is al, zeg maar, dat ik in die line-up mag, is al heel wat. Want hij kent mij helemaal niet. Misschien kan ik het helemaal niet zo goed. Dus ik moet daar op tijd zijn. En toen heb ik een taxi genomen. En ik stapte in. En het is niet een goed teken als de taxichauffeur zegt, waar moet je heen? En echt, ik zweer het je, we rijden de ring af. Ik was al €80 verder.
Nee.
Nee, Wouter. €140 heb ik afgerekend voor de taxi. toen...
Jezus, ja, oké. Okay. Ja.
Nou, het is nog niet klaar. Toen kwam ik erachter dat je kan in Utrecht niet goed in het centrum komen. Hè? Het is best veel autovrij.
Utrecht Centrum haat auto's.
Haat auto's. Dus hij gooit mij eruit. Ik zeg, nee, het lukt wel. Maar het lukte niet. Want ik snap Google Maps niet. Ik snap nooit als ze zeggen vertrek in zuidoostelijke richting. Dan weet ik niet wat dat is. En dus ik liep verkeerd. En ik had hele hoge hakken aan. Want dat heb ik nooit. Maar nou ja, toen wel. En ik loop verkeerd en ik zweet.
Maar Amber, ja. Google Maps heeft een plaatje met een blauw lijntje met bolletjes.
Ja, maar het ging niet goed met mij op dat moment.
Ik ken jou. Jij kan een lijntje met blauwe bolletjes
nee,
volgen. Ja,
nee, het ging steeds verkeerd. Het was verschrikkelijk. Maar toen was ik er en ik dacht, oh jezus, ik had nog 10 minuten. Maar het was helemaal stil en helemaal dicht. En toen besefte ik, ik sta voor de Carga door. Niet voortkomen met die café.
Want even voor de uitleg, de Carga door, zo heet het pand. Maar dat is de plek waar het Comedy Huis al jarenlang comedy shows organiseert. Anders ben je zeker niet de enige die bij een van de twee binnenkomt en blij een kaartje laat zien voor een show op de andere locatie.
Fijn, gelukkig.
Maar deze twee plekken zitten zeker 1 kilometer uit elkaar.
Ja, en 3 kilometer als je hakken aan hebt. En toen vroeg ik aan iemand de weg naar het Comedy Café. En die zei dat. Alleen ik luister nooit als mensen me de weg vertellen. Dus dat lukte niet. En uiteindelijk was hij wel. Nou, ik kan je wel vertellen wat hij aan had. Maar ik weet niet wat hij zei. En uiteindelijk kwam ik er. En toen kwam ik daar aan. En toen kon ik ook de ingang niet vinden. Dat was met een trap naar beneden. Ik weet niet of je er... was ook nog eens met die kut hakken al. En ik kom binnen.
Dat is een hele steile grachtentrap.
Ja, ik dacht ook dit. Oh, nu ga ik er afvallen en breek ik mijn nek, weet je wel. En dan ben ik net niet dood. En dan voor altijd invalide. En dan is dat dit verhaal. Maar dat... ik kwam uiteindelijk aan. Echt exact op tijd in mijn blok. En Arjan die zegt, oh hoi, je mag als eerste. En ik zeg maar praktisch doorlopen op het podium. En toen, en dat ging best goed eigenlijk.
Ja.
Ja, alleen ik kwam terug en mijn vriend was zo boos over die taxi. Dat hij de volgende dag bijna niet tegen me heeft gesproken. En ik was jarig die dag. Ja, ik werd 35. Ik had zo... kutdag. Ja.
Sorry, ik voel me heel schuldig dat ik er zo hard toe moet lachen. Maar het is heel grappig.
Het is echt heel kut. En hij begint er ook heel vaak nog over.
Want, even. Hoeveel minuten speel je tijdens de Comedy Marathon?
8. Dus het waren 8 dure minuten.
Dat is een hele hoop geld. Dat is, wat is het, €17,50 per minuut?
Ik wil het rekenwerk niet doen.
Ik ook niet. Ik zal er ongetwijfeld naast zitten. Maar...
investering, Wouter. Ja.
Oh. En waar ik wel benieuwd naar ben, heeft het je geholpen om deze show met zoveel stress anders dan om je set te spelen voor de dingen die je daarna hebt gedaan?
Ja, omdat ik dacht, ik heb helemaal geen rust of dingen of moodboard nodig. Ik moet gewoon geen taxi nodig hebben en fietsen en dan gaat het goed. Ja.
Ja. Nee, maar dat vond ik het grappig, omdat je zei, ik stond 's middags al te zenuwen om een set en weet ik wat.
Ja.
En dat is vaak dat je dat in het begin hebt, dat je zo ontzettend met alles bezig bent en moet die comma toch niet twee woorden eerder.
En dat is helemaal
een keer
niet
zo,
nodig.
Zo het podium opgesmeten wordt en doe het maar en je weet die tekst wel.
Ja.
En dan sta je opeens gewoon lekker vrij in het moment te spelen en merk je, oh wacht, dat kan ook.
Maar wil jij dit dan tegen mijn vriend zeggen?
Nou, ik heb het bij deze gezegd, laat het maar.
Goed.
Maar hoe heet je vriend?
Ja, Sietse.
Sietse, het was de investering helemaal waard.
Dankjewel.
En haal een stuk taart voor die 35e verjaardag.
Ik ben Gerard Verhaken en ik ben in 2012 ongeveer begonnen met comedy. Dus dat is alweer ruim 10 jaar geleden.
Waar en wanneer vindt dit verhaal ongeveer plaats?
Ja, dan leven we in 2014. 2012 had ik mijn eerste stapjes gezet. En 2014 zag ik een oproep voorbij komen van het tijdschrift Humo. Van het bekende Humo's Comedy Cup. En toen dacht ik, nou, als beginnend comedian met pas 2 optredens achter de rug, is dat wel een mooi podium om eens te kijken wat er in het vat.
Wacht even, Gerard. Want je zei net, ik ben in 2012 begonnen. Dit is in 2014. Ik ben niet heel goed in wiskunde. Maar als je 2 optredens achter de rug hebt, is dat er 1 per jaar.
Ja, dat kan ongeveer kloppen. Ja. Nee, dat was, ik moet wel zeggen, dat was nog tijdens mijn studententijd waar ik eigenlijk het vooral leuk vond om eventjes wat te proberen. En daarnaast ook gewoon weer op mijn studie moest richten. Dus vandaar dat ik daar ook niet meer tijd voor had op dat moment.
En Humo's Comedy Cup, die zou ik nog even kaderen. Want Humo is een Belgisch tijdschrift. En die hebben elke 2 jaar een heel groot comedywedstrijd. Net als dat je in Nederland Leids Cabaret Festival en Cabaretten hebt, heb je daar Humo's Comedy Cup. Alleen is dat meer echt op comedy gericht dan op cabaret. En jij dacht, klopt, ik ga meedoen, want hey.
Ja, nou ja, ik dacht, laat ik meedoen. Op dat moment studeerde ik ook in Gent, in België. Dus toen ik dat vertelde aan studiegenoten van, nou, ik ga meedoen, toen werd ook vrij snel wel duidelijk hoe groot dat was.
Dat wist jij niet op dat moment.
Nou ja, laat ik het zo zeggen, zoals je als Nederlander toch vaak op je eigen land welke focus bent, was ik dat ook met Humo's Comedy Cup. Ik had natuurlijk wel de namen al voorbij zien komen van oud-winnaars en zo. Dus ik had wel een beetje het idee van, oké, dit is wel een ding. Maar dat het inderdaad zo groot was dat het ook bij heel veel medestudenten bekend was, dat daar stond ik op dat moment in ieder geval van te kijken.
Ja, oké.
Een beetje aan het zoeken van wat ga ik doen. Want ik had natuurlijk een stukje, had ik. Maar ja, dat was al 2 jaar oud. Ondertussen vond ik ook niet leuk om dat dan daar weer te doen. Dus ik dacht van, nou, dan gaan we iets nieuws bedenken. Alleen dat bedenken, dat werkte niet. Dat ging echt voor geen meter. Ik had echt geen flauw idee wat ik moest gaan doen. Ik had wel een beetje.
Ik hou ook van het enthousiasme van net begonnen zijn. Dat je denkt, het is een wedstrijd. Ik weet wel een beetje hoe groot die is. Maar weet je wat ik ga doen? Ik ga meedoen met nieuw materiaal.
Ja. Nou, en nou zou dat op zich nog wel kunnen. Maar dan kom ik daar nog op. Of dat een succesfactor kan zijn of niet. Maar goed, ik was heel erg aan het zoeken. Ik denk, waar ga ik het over hebben? Want ja, als Nederlander in België, ik denk, dat is ook al een uitgekoud iets. En ik was aan het zoeken. En ik kan me nog herinneren dat een beetje in de tijd was van al dan niet dat Zwarte Piet moest veranderen en al dat soort dingen. Dus
ja,
ik zat een beetje daarmee te worstelen van, wat ga ik doen? Dus op een gegeven moment, het kwam dichterbij. 3 dagen van tevoren, 2 dagen van tevoren. Ik had nog steeds een flauw idee wat ik ging doen. Het dak van het optreden had ik een foute party in Eindhoven, in de buurt waar ik vandaan kom. En toen had ik het met een vriend van mij over. Ik zeg, morgen heb ik dat optreden. Ik zeg, maar ik heb gewoon geen flauw idee. Laat dit een les zijn voor iedereen. Ga niet op een foute party met iets te veel bier in je kraag grappen bedenken. Want het is niet echt de meest perfecte setting om dat te doen. Om 2 uur 's nachts hadden wij ongeveer wel het setje bij elkaar bedacht. Dachten we in ieder geval. Ik naar huis, de volgende ochtend het uitgetypt, vond het nog steeds wel een soort van oké. Ik dacht, nou, ik heb in ieder geval iets. Ik kan in ieder geval iets gaan vertellen vanavond.
Ik kan me voorstellen dat sowieso heeft meegespeeld. Ik heb in ieder geval iets.
Ja, precies. Dat was, en ik was op dat moment blij als ik groot word. Maar ik dacht van, nou, ik heb in ieder geval iets. We kunnen in ieder geval wat gaan vertellen. Dus
wat een slecht idee.
Ja, het was ook een heel slecht idee, maar de hele aanloop naartoe was al niet goed. Dus dat ging al helemaal mis.
Ja.
Nou goed, het optreden was in Leuven. Ik weet echt de naam niet meer gewoon van de plek waar het destijds was. Maar ik had geen eigen auto. Dus dat was ook alweer zo'n factor dat je dan een beroep moet doen op anderen. En toen werd er geopperd dat mijn zus wel mee kon rijden.
Ja, en Gent liggen ook nog best wel een eindje uit elkaar.
Ja, en dan viel dat wel gunstig voor mij, omdat dat dan weer net in de vakantieperiode was. Dus op dat moment was ik dan weer thuis. Nou,
ja.
Lang verhaal kort, okay. Dat ging.
Dat ging.
Goed, mijn zus ging dus mee. Dus ja, dan had ik zoiets van, ach, dat komt wel goed. Dat maakt niet zo gek veel uit als er een bekende in de zaal zit. Nou ja, goed, ik kom binnen en ik zie Fokker van der Meulen, die zat destijds in ieder geval in de jury. Ik weet niet of hij dat nog doet in te zeggen.
Weet ik niet, maar de eindbaas van de Joker, het Comedy Café. Precies,
Mr. Comedy in Vlaanderen, ja. In ieder geval. Dus die zag ik al binnenkomen en daar had ik natuurlijk wel eens ooit wat in gelezen. Dus die begon op een gegeven moment de verdeling te maken wie wanneer ik spelen. Nou, volgens mij was ik ergens als 6 of zo aan de beurt. Dus eigenlijk,
okay.
So far so good.
Ja.
Niks aan, ook prima plek. Maar ja, eigenlijk ging het van het leien dak, maar zo te zeggen. Maar ja, dan komt de maag. Hè? En de maag die... ik zag op een gegeven moment gedurende de eerste optreden, zag ik op een gegeven moment al in de zaal, zag ik Adriaan van den Hoofd zitten.
Ja.
Sven de Leijer presenteerde het. En ja, omdat ik dus al in Gent studeerde, waren dat geen onbekende namen van mij. Ik had die wel eens een keer voorbij zien komen.
Ja, want Adriaan van den Hoofd is zelf comedian, gaat er lang mee, schrijft zeef. Volgens mij ook. Maar dat weet ik niet zeker, in ieder geval ook wel gewoon
ja.
Wat bekendere Vlamings. Sven de Leijer presenteerde die presenteerde ook op tv, toch?
Ja, die presenteert de laatste tijd vooral. En ja. Adriaan van den Hoofd heeft dat ook regelmatig nog daar.
Ja, maar bekende gezichten dus in ieder geval. Ja.
Precies, en Sven die was destijds de MC, dus ja, op zich was het was allemaal heel tof, heel relaxed. Nou goed, de eerste optredens, de eerste comedians waren geweest en toen was het mijn beurt. En ik kom naar voren gelopen en dat ging nog goed, het loopje naar het podium. En ik sta op het podium en ik merkte echt binnen 5 tellen dat het dus totaal niet slim was geweest om een set de dag ervoor te schrijven. En helemaal niet om dan te beginnen met het bedanken van de organisatie. Want ik had nog nooit zoveel lelijke mensen bij elkaar gezien. En daar wilde ik de organisatie voor bedanken. En ik keek de zaal in. En ik dacht, dit was niet de beste keuze die ik in mijn leven ooit heb kunnen maken.
Nee.
En ik stond daar. En nee, ja, beledigen is gewoon niet slim. Maar op dat moment, in het kader van de hele set die ik zou hebben, was dat een leuk ding. Maar dat is een leuk ding als je ja, wel een beetje een vriendelijke opening hebt. Maar die had ik niet. Dus ja, ik merkte dat gelijk. En ik sloeg echt dicht. Ik sloeg helemaal dicht. Ik zag echt letterlijk de mensen die zaten voor mij gevoelen op 30 centimeter, 40 centimeter afstand van het podiumpje. En ik keek die mensen aan en het leek net op dat zeg maar de hechten waren die in de koplamp keken van een auto. Dat gevoel kreeg ik heel erg
ja,
bij.
Ja, ja.
Ik kreeg elkaar en ik denk, ja, dit gaat hem niet worden, dacht ik. Dit gaat hem echt niet worden. En ik probeerde nog een beetje hortend en stotend mijn verhaal te doen, maar het werd er niet. En toen dacht ik, nou, ik denk als ik de minuut heb volgemaakt, dat het al lang is. Maar na 1 minuut dacht ik, ja, ik ga me hier zelf echt geen plezier mee doen. Dus
wist je überhaupt, want je had dat setje de dag ervoor, de avond ervoor, ja. Dronken bedacht. Had je dat überhaupt in je hoofd zitten? Op een manier dat je het ook nog kon spelen?
Nee, maar ik had hem inderdaad wel in mijn hoofd zitten, maar nooit gespeeld. Dus zoals je het met de set vaak hebt, ga je dingen uitproberen. Weet je op een gegeven moment dat bepaalde dingen werken, bepaalde dingen niet. Of je kan het net in een ander volgorde zetten.
Hmm.
Maar die tijd had ik gewoon niet. Dus ik kon daar ook op dat moment ook niet meer schakelen. En ik stond weer helemaal stil. Ik ging echt dood op dat moment. En ik stond daar en ik denk, ja, wat ga ik nou doen? Het was lichtelijke paniek, nam de overhand in mijn hoofd. En ik denk, ja, wat ga ik doen? Wat ga ik doen? En toen dacht ik, ja, ik stop. Ik ga afronden en ik ga zeggen tegen die mensen van, ja, volgens mij doe ik jullie er net zo groot plezier mee als mezelf om er nu mee te stoppen. En de hardste lak van mijn hele set was daar.
En toen dacht ik van nou, ik heb in ieder geval de juiste keuze gemaakt. Want dit kreeg ik ook niet meer rechtgetrokken. Dit was, dit was een kal onkewas. En maar toen zag ik dus inderdaad vanaf dat podiumplek, zag ik inderdaad dus Adriaan van der Hoogt heel erg duidelijk in mijn gezicht. Ik zag Fokker van der Meulen achterin staan die ja, voor mijn beleving nee stond te schudden. En,
deed hij dat ook.
Maar ja, goed, laat ik het zo zeggen. Het enige voordeel van mijn hele optreden was dat volgens mij na mij kwam Onno Lolkma.
Ja.
Die heeft dat jaar ook de finale gehaald. En die heeft zeg maar wel als mede-Nederlander zijnde wel de zaal wel weer zijn kant op kunnen krijgen door mijn opmerking. Dat ik, ik kwam er even met gestrekt been in en hij kon het wel weer zalvend goed maken met de publiek.
Ik ben Maarten Vissers. Ik speel sinds begin 2018. Dus nu ongeveer een jaartje of vijf. Maar ja, heel de coronaperiode heb ik niet gespeeld. Dus effectief 3 jaar ongeveer.
Ja maar goed. Alles bij elkaar, die periode ongeveer. En dan schrijf je inmiddels op de achtergrond ook nog voor tv dingen mee en zo. Dus je doet veel.
Nou, op dit moment even niet meer, maar dat heb ik wel gedaan. Ik heb ook podcast gemaakt. Maar ik heb nu mijn eigen bedrijf in humor. Voor humor op de werkvloer.
Kijk.
Dus dat is heel leuk.
De leukste plek voor humor.
Ja, zeker. Ja, daar heb ik ook wel mijn eigen ervaringen mee.
Ja, is dat ook het verhaal wat je voor nu had? Of is dat een ander verhaal?
Zeker, maar dit zit wel voor mijn tijd dat ik überhaupt het bedrijf had. Okay. Het is dus wel op mijn werk gebeurd. Zou ik me gewoon vertellen?
Vertel waar en wanneer zijn we?
Het speelt zich af oktober 2019. En ik was toen ongeveer net 1 jaar bezig. Hoe heb je een opgetreden? Pak een beet. Denk misschien enkele tientallen keren, weet je. Misschien 30 keer. Ja. En het ging een beetje rond bij mijn collega's dat ik dat deed. Sowieso had ik al een keer de fout gemaakt in die periode om collega's naar een podium uit te nodigen.
Oh.
En dat was de Gongshow. Ja, en jij kent de Gongshow wel.
Leg even uit wat het is.
Nou, de Gongshow, daar hebben alle... heeft heel het publiek. Iedereen publiek krijgt een rode kaart. En als ze een comedian op het podium niet leuk vinden, mogen ze die opsteken. En met 3 rode kaarten moet je af. En de truc is dat je 5 minuten volhouden. 5 minuten volhoudt. Nou, ik was echt overtuigd. Ik ga dit sowieso doen. A-materiaal spelen. Nou, 1:50 ben ik toch echt van het podium afgestemd. Ja, dus dat was mijn ervaring met collega's. En die zaten achteraf van ja, je hebt het wel geprobeerd. Dus ja, kut. Dus toen dacht ik al van oké, ik moet dit soort dingen niet meer doen. En dit is al de periode, dat is voor Elektra podcast. Maar gelukkig had ik al de tegenwoordigheid van geest. ik moet niet gaan optreden op mijn werk. En
even voor het plaatje Maarten, wat voor werk deed je?
Bij een ingenieursbureau. Ik ben ingenieur en ik ben een groot Amerikaans ingenieursbureau. Die hebben kantoren in Nederland en er zitten pak en beet 600, 700 man. Nu werkte ik vaak gedetacheerd, dus ik kende niet heel veel mensen op kantoor. Maar ik organiseerde wel soort dingen, bijvoorbeeld voor de jongerenvereniging. Ja. En daardoor kenden mensen mij ook binnen het bedrijf. En op een gegeven moment...
Maar dan hebben we het dus qua collega's over collega-ingenieurs. Dat zijn mensen die heel goed zijn met natuurkunde en rekenen en dat soort hele praktische, nuttige...
Structuur. Ja, dat soort mensen. Rare dingen zijn ze niet gewend over het algemeen. Nee.
En als je zegt 600, 700 man, dan zijn dat waarschijnlijk ook vooral 600, 700 mannen.
Heel veel mannen. Ja, het was een heel internationaal bedrijf wel. Het was dus een Amerikaans bedrijf. Dus ik denk dat er 40 verschillende nationaliteiten werkten. En de voertaal op hoofdkantoor was in principe ook Engels.
Ja.
En ik zat dus vaak extern. Maar wat best wel een groot bedrijf was, was ook budgetten gewoon om leuke dingen te organiseren. En wat hadden ze georganiseerd in die periode? Ze gingen een week doen voor de gezondheid. En dat was een week lang allemaal activiteiten op kantoor die allemaal met gezondheid te maken hadden. En die week heette de Living Health Week. Dus dat was de naam. En nu was de organisator, die kwam naar me toe en die zei van... Ja, Maarten, is het niet leuk als jij als afsluiting van die week een optreden doet? En toen zei ik... Nee, dat is niet leuk.
Heel goed,
Dat gaan we niet doen, want ja, ik was wijs geworden, dus dat ga ik niet doen. Nou, wat zegt
je? Je beseft dat er... Het verhaal gaat gelukkig nog verder, maar er zijn op dit moment heel veel luisteraars teleurgesteld. Die denken, niet, maar je zegt toch ja, en dan ga je daarvoor vertellen hoe kut het was.
Ja, nou, Wat ze vervolgens vroeg. Maarten, wil je anders de afsluitende quiz presenteren? Ja, quiz, prima. Ik heb vaker pubquiz georganiseerd. Ik denk, nou, ik vind de quiz doen vind ik wel leuk. Dus akkoord, gaan we doen.
Is ook een veel betere keuze, denk ik.
Ja, dat leek me ook echt. Ik had er ook echt wel zin in. Alleen wat gebeurt er? Een week voordat het event start, wordt er ineens een mail gestuurd naar heel het bedrijf met het programma van de week. En in die week, in dat programma staat, voor de afsluitende dag, de afsluitende quiz gaat gepresenteerd worden by our colleague en stand-up comedian Maarten Vissers. En toen was het echt van, fuck. Oh, er is een verwachting geschept. Mensen gaan naar me toe komen en ze verwachten dat ik grappig ben. Dus ik ben gewoon daar neergezet als een grappig persoon. En dacht ik, ja, ik kan nu niet meer een normale quiz presenteren. Ook omdat, wat was de activiteit voor mij? Boom Chicago. Ik had dus Boom Chicago, improvisatiegroep uit Amerika en Nederland. Die had ik in mijn voorprogramma.
Het improvisatiegezelschap waar onder andere Seth Meyers ooit begon.
Ja, Jordan Peele, ja. En die gingen dus voor mij wat doen. En ik dacht echt van, toen ik dat las, ik dacht van, nee, je lult. Ik had er al helemaal geen zin meer in. Maar ik dacht van, ja, ik moet nu iets doen wat wel een beetje grappig is. Dus ik ben een beetje te gaan nadenken van, ja, hoe kan ik iets bedenken? En ik dacht van, ja, ik ga gewoon die quiz helemaal raar doen. Ik had toen bedacht, die week heette de Living Health Week. Ik dacht, het zat ook een week voor Halloween. Ik dacht, ik ga gewoon doen alsof ik het verkeerd heb begrepen. En ik ga de Living Hell Week quiz presenteren. Vond ik een leuke grap. En
Halloween voor de deur. Ja.
Het is de Living Hell Week. En ik was toch ook niet heel erg blij met mijn baan. Ik vond het ook wel een leuke grap wat dat betreft. En ik heb hem ook mee. Maar ja, dat hebben mensen die het luisteren, die hebben er weinig aan. Maar ik heb dit gekocht. Dit is een kakkelakpak. Dit is een met voelsprieten. Er zitten vleugels aan. Allemaal poten. En dat was dus, de grap was dat ik dus op zou komen in een kakkerlakpak en dat dan achter mij op het scherm heel groot Living Hell Week zou staan. En dan had iedereen meteen de grap door en nou, dan was het lachen en dan ging ik gewoon een quiz presenteren over Halloween. En dat was dus mijn take. Ja, best een goed idee, toch?
Ik weet niet of ik op was gekomen in het pak of dat ik had bedacht om het concept te introduceren en dan iets met het, maar
dit was ook wel mijn ervaring. Ik had nog maar een jaar op het podium gestaan. Dus ik dacht van, dit gaat wel lukken. Nou, ik moest even in een week een hele nieuwe quiz in elkaar flansen. Want ja, ik had in één keer een nieuw idee. En ik was op de dag zelf was ik nog dingen aan het voorbereiden. Met kaartjes knippen en weet ik wat. En ik ben dan bezig met heel de voorbereiding op die dag. En Boom Chicago zou optreden. Maar Boom Chicago was gelukkig niet heel gezelschap. Het was één persoon. Het was, ja, ik heb me moeten opzoeken. Dus Rob Andries Ploerde. Ik ken hem verder ook niet. Maar ja.
Maar die draait daar al lang mee. Dat is een hele ervaren improvisator.
Ja, en die ging, dus eigenlijk een soort van clinic doen met de groep. Dus het was heel interactief. En ik zag het ook van afstandje gebeuren. Maar mensen vonden het heel leuk. Mensen waren echt heel enthousiast. Maar voordat dat gebeurde, kreeg ik in één keer een appje. Want ik was bezig met voorbereiden. Kreeg ik van de organisatie een appje. Ja, Maarten, kan je die man even aankondigen? En ik zei, oké, ja, prima. Toen ben ik daarheen gegaan. Dus stond ik. Toen was wel backstage. Ik moest gewoon in de microfoon aankondigen.
Okay.
Maar hij stond naast mij. En hij heette Rob. En ik kondig hem aan als Tom. De man was not amused. Die zat echt bij mij van, I am Rob. En die ging heel boos het podium op. En ik dacht van, oh shit, kut. Dus ik zat er helemaal hoog stressniveau van, oh, ik heb die man echt heel slecht op het podium gezet. En hij maakte ook meteen een paar bitse opmerkingen naar mij op het podium. Terwijl ik stond natuurlijk backstage. Niemand had door dat ik het was. Maar ik voelde me al best wel kut erover.
Ja. Voor je eigen gevoel is dat killing.
Vervolgens wat er gebeurt.
Je bent ingenieur, dat is best een ingewikkelde opleiding. Ja. Jij kan een naam horen en uitspreken. Wat ging er mis? Rob, had je het gewoon verkeerd verstaan? Of waren
het zenuwen? Nee, ik had het wel goed. Ik had echt nog een keer voor mij zijn naam herhaald zelfs. Maar gewoon hier op het moment geen idee. Ik vond het gewoon spannend om je op de naam te kondigen. Dus ik had al iemand die mij dus niet leuk vond. Dat was de eerste. En die ging dus zijn ding doen. En ik ben volgens gaan voorbereiden. En Hij zou volgens mij een uur of drie kwartier of weet ik wat zij dingen doen. En ik ben nog bezig en ik ging net naar de backstage weer om mijn pak aan te trekken. Want het ding moest ik even aantrekken. Ja. En ik krijg ineens een appje van de organisatie van... Maarten, volgens mij gaat hij al stoppen. En toen was het 10 minuten voordat ik op moest. Dus ik denk, shit. Ik snel dat ding aantrekken. En inderdaad, ik moet ineens het podium op. Dus ik sta het podium op. Maar wat had ik gedaan? Ik had van tevoren alles afgesproken met de technicus. Van ik kom het podium op, gaat het scherm naar beneden en zie mensen de grap. Ik ga 10 minuten voor tijd het podium op. Geen technicus in de zaal. Dus ik sta daar tegenover 100 collega's in een kakkelakpak. Terwijl niemand begrijpt wat er gebeurt. Dat was echt... Dus ik was echt zo... Kut, wat nu? En dus ik zat echt zo... voorbij, ik weet het niet meer. Arjen heeft iemand voorbij. Arjen? Where are you? Ik zat heel zo... Arjen, waar ben je? Van mij, wat scherm naar beneden.
Oh.
Nou, en toen zaten mensen al van... Ja, wat is dit? En toen, ja, maar ik kon het niet eens uitleggen. Want als je het gaat vertellen, dan is de grap sowieso al weg. dus het was echt... Dat waren echt... Ik denk dat ongeveer 5 minuten dat ik daar heb gestaan. Dus zonder dat er iets gebeurde. En het waren echt de meest lange 5 minuten van heel mijn leven. Nou, technicus kwam. Schermen naar beneden. Ja, er was gewoon geen lach. Mensen waren echt van... What the fuck is dit? En toen was het echt van... Waarom zitten we hier? Ja, en ik begon die quiz. En ik dacht dat ik echt een leuke quiz had. Maar mensen die waren al zo afgehaakt. En de eerste 5 vragen bleven ze nog wel... Volgens mij uit sympathie. Maar toen op een gegeven moment, toen stond 1 iemand op bij een vraag. En nee. Toen volgden er meteen 10. En dat ging zo een paar vragen achter elkaar door. Oh, dat was zo pijnlijk. Ja, en toen heb ik het... ik heb hem helemaal afgemaakt. Ik had 40 vragen ook.
Jezus.
Ja, en uiteindelijk was er nog... Dus ik denk dat ik 2/3 van de zaal helemaal heb leeggespeeld. En de groepje directe collega's die zaten in de zaal... Die vond het hilarisch. Die ging helemaal stuk. Want die zagen mij er in een kakkelapak helemaal kapot gaan... ten opzichte van de rest van het bedrijf. Ja, en uiteindelijk hebben ze ook nog foto's van gemaakt. Ja, en die een dag later op LinkedIn gezet. Nou, toen kwamen dus reacties uit het Amerikaanse bedrijf... op die foto van met mij dus in kakkelapak... met daarachter wel Living Hell Week met van... What does this contribute to the company's bottom line? Dus met andere woorden, hoe draagt dit bij aan winst mee, aan winst genereren? Ja.
Oh, ja. Ik moet zeggen, je hebt het concept Living Hell niet gepland, maar wel echt een hele goede invulling gegeven.
Ja, ik heb hem voor mezelf compleet gecreëerd. Ja. Oh man. En dan heb je zo'n warm pak aan. Nou, ik wil niet weten hoe bezweet ik was nadat ik van het podium afkwam.
Ja, maar ook... Dan heb je al de ervaring met Rob/Tom. Ja. Dan heb je dit erachteraan. Daarna is, neem ik aan, was er waarschijnlijk een borrel. Want er is altijd een borrel.
Ik ben naar huis gegaan, ja.
Ja, maar dan ga je naar huis. Maar dan moet je alsnog de eerstvolgende werkdag... Hey!
Ja, nou ja, mijn directe collega's vonden het dus wel echt heel grappig. En verder gelukkig ken ik gewoon niet zoveel mensen binnen het moederbedrijf. Dus ja, ik weet ook niet of ze... Want ik had dus wel een pak aan. En ik denk, achteraf hebben ze gewoon ook niet doorgehad dat ik het was. Of misschien sommigen wel. Ja, dat ze misschien te ongemakkelijk waren om me te confronteren. Maar het was... Dus ik ben wat anders, ben ik er redelijk zonder kleurscheuren vanaf... kleerscheuren vanaf gekomen. Maar... Oh man. Oh, en ik denk ook dat die Tom gewoon... Of Rob bedoel ik, sorry. Ik doe het weer verkeerd. Dat die Rob gewoon eerder is afgegaan gewoon om het te naaien. Dat was mijn gevoel toen dat gebeurde. Want het was gewoon echt... Hij krijgt betaald voor zoveel tijd en hij gaat gewoon 10 minuten eerder weg. Ja, dat doe je niet. Ja.
Wie weet. Top. Maar ja, wel uiteindelijk een heel goed verhaal. Dankjewel.
Graag gedaan.
Ik ben Jos van Gorkum, ik ben 57, ik kom uit Breda en ik doe al zo'n 5 jaar aan stand-up comedy.
Vertel, waar en wanneer zijn we? Wat is het verhaal?
We zijn 23 maart, was het bij Charlie Charlie is een soort, ja, ik moet maar een sportcafé.
Oh, ja, nou weet ik het. Ja, sorry.
Ga jij
nou
het verhaal vertellen?
Nee. Maar ik had de oproep gedaan van, hey, ik ga weer een open mic met Elektra doen. Wie wilde meedoen? En iedereen had ook keurig op mijn verzoek een hele korte samenvatting gestuurd. En ik lees die samenvattingen en dan heb ik een beetje een idee. En denk, oh leuk. En vervolgens vergeet ik zo snel mogelijk weer wat erin stond. Want ik wil oprecht verrast kunnen zijn door de verhalen. En bij Charlie's dacht ik, oh ja, dat mailde je. En toen dacht ik, ik heb ook wel eens in Charlie's opgetreden. Dat is echt al lang geleden. Maar ik weet dus wat voor tent het is. Dat het niet per se een comedy locatie is.
Ja,
dus
maar
niet hoofdzakelijk.
Er is niks mis met het publiek, want ik heb even mijn beste optredens daar gehad. Misschien zegt dat wel over mij, wat over mij.
Nou, maar het publiek nee, maar was dat ging hartstikke goed. Leuk, maar...
Ja, dat was leuk. Dat was leuk, maar het zat er meer in de voorbereiding. Voordat er voor show begin, moet ik altijd even mijn teksten weer herhalen. Dus ik ga naar buiten. En ik ga een beetje vrolijk op en neer lopen. Nou had je daar toevallig tussen Charlie, ligt daarvoor een enorme parkeerplaats. Dus ik kan niet tussen die auto's gaan doorbanjeren. Maar dan moet ik dan gewoon op de weg tussen Charlie en dat parkeerterrein. Alleen, dus het geval was, het regende pijpenstelen. Dus ik had een of andere dikke, jas aan met een capuchon op. Dus dan moet je voorstellen, dus ik liep dan wat heen en weer, mijn teksten een beetje doen. En dan kun je je voorstellen, als je in gedachten bent, dan mummel je wat. Je gaat wat met je bewegingen. Nou, normaal geen probleem. Alleen wat het geval was, diezelfde week was er daar, in Berkel en Roderijs was dat, was er een of andere vent ontsnapt uit een psychiatrische kliniek. dat was Berkel en Roderijs. Dus dat is meteen een groot verhaal.
Een heel klein dorpje.
Iedereen weet dat. Iedereen weet dat er een gek ontsnapt is. En mensen zitten te eten. En wat zien ze dan? Een of andere kerel. Die gewoon een beetje mummelend, dan weet ik veel, in de regen een beetje in de weer loopt. En dan weer omkeren en dan weer een beetje een papiertje pakken en dan weer rondlopen. En heen en weer. Dus ze zeggen tegen de eigenaar, Marco, volgens mij loopt die vent daar over je parkeerterrein. Dus ik liep daar. Ik liep daar in de stromende regen met teksten een beetje te... Komt op een laatst... Door de stromende regen die eigenaar naar me toe. Meneer, gaat het wel goed met u? Ja, ik zeg ja, wat is er mis mee? Ik zeg ja, nee, er is hier onlangs een gek ontsnapt. We dachten even dat jij het was. Dus dat was wel heel erg grappig. Oh. Want, ja, ik vergeet altijd, ik loop altijd een beetje te drentelen en te wauwelen. Nee, en dat was heel erg mooi, want alle mensen echt gewaarschuwd. Maar die gek loopt buiten.
Heb je hier nog mee iets mee gedaan toen je ging spelen? Want weet je, is die Marco naar de zaal gegaan om te zeggen, hey, het was geen gek, het is gewoon een comedian.
Ja, nee, maar u heeft hem net zien lopen, maar hij is niet... Die had ze al opgepakt. Dat is hem niet.
Ja, oké. Okay. Want anders kom je het podium op dat iedereen denkt, oh mijn god, de gek van net staat nu op het podium.
Nee. Volgens mij keek het me aan alsof ik vrij normaal was. Dus dat was... Maar dat was wel, dat was gewoon heel leuk. En dan realiseert je niet hoe druk je soms bezig bent. En dan is het ook niet zo dat ik gewoon een heel mooi traject loop. Gewoon, weet ik van. Maar je wilt zo'n beetje in de buurt van je locatie blijven. En nogmaals, over dat parkeerterrein kon ik niet lopen. Want dan zijn mensen, hij is tussen auto's aan het lopen. Dus ik liep echt gewoon heen en weer. En weer. En nog een keer heen en weer. De mensen zien echt te eten. En denk, daar heb je die vent alweer.
Wat me er ook van bij staat van die tent, is dat het, want het is een sportcomplex. En dit is sportcafé of sportbar Charlie's. Maar het is ook echt aan de rand van het dorp. Er zit verder niet echt iets omheen, toch? Dus het is gewoon de parkeerplaats en dat ding. En dat is
het. Ja, maar
dan
komt het wel enorm groot, hè? Vergeet je niet, het is geen veredelde kantine, hè? Echt goed en lekker eten. Dus het is bijna een restaurant, wil ik het noemen.
En ik weet dat het groot is, omdat toen ik er speelde in ieder geval, naast het podium een soort standbeeld stond van een basketballer van echt 2,5 meter hoog. Wat ook helemaal niet ongemakkelijk spelen is met een levensgrote basketballer naast je.
Ja, maar weet je wat leuke was? Ik heb een grap gemaakt. Ik ben bijna 6 over mijn prostaat. En die basketballer stond met zijn vinger naar voren te wijzen. En zegt, weet je waar die vinger van is. En dat ik heb dat beeld weer kunnen gebruiken. Dus in mijn act. Maar dat klopt. Maar wel, dat was een leuke tent. Maar was gezellig. Was met een beetje kleimig was dat. Dat was hartstikke leuk. Dat was een goede, leuke ervaring.
Top.
Ja. Dus dat was wel mijn verhaal.
Nou ja, te gek. Dankjewel.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast-app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!